Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 35, het 11e vers, willen wij gaan zingen. O Heere, gij ziet het, zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming. Mijn God, betoon mij uw ontferming. Het 11e van Psalm 35. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van de 34e psalm het 9e vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijden nabij en goed, in tegenheid en smart. Het 9e van psalm 34, naar Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons, die deze morgen is uit Genesis 22... Eerste tot en met het 14e vers. Genesis 22, vers 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen, Genesis 22, de eerste 14 versen. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam 2 van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon, en hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. En aan de derde dag, toen hief Abram zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abram zeide tot zijn jongens, blijft gij hier met de ezel, en ik, en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abram nam het hout des brandoffers en legde het op zijn Isaac zijn zoon, en hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abram zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abram zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abram bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Isaac, en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abram strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abram zijn ogen op en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abram ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abram noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Tot zover de schriftlezing.
We willen in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal met Gods hulp stilstaan bij vers 7, het slot, vers 8a en vers 13... van Genesis 22. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En dan vers 13. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om, en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, aan uw zegen is alles gelegen. Ook wanneer we op deze eerste Lijdenszondag bijeengekomen zijn, hebben we het zo nodig dat u ons leidt in uw woord. Toen u zelf uw lijden ooit aankondigde aan uw discipelen voor de eerste keer, toen heeft Petrus zich zo verzet. En toen heeft hij het gezegd, Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. En toen hebt u het tegen uw kind Petrus moeten zeggen, ga weg achter mij, Satanas. Want ge zijt mij een aanstoot. Ge verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Och Heere, wat een verootmoediging ligt daarin voor degene die genade mogen kennen. Want u moest Petrus aanspreken als een Satanas, een tegenstander. Iemand die er zo op tegen was, op uw lijden en op uw sterven. En Heere, wie van ons zou zich boven Petrus durven stellen? Nu bidden wij van u of u ons zelf uw onderwijs wil geven. Dat hebt u willen doen in het leven van Simon Petrus. En u bent toch nog diezelfde diegene die wil gaan onderwijzen in de noodzaak van uw lijden en sterven. En Heere, wil u dat doen, ook deze lijdenszondagen in het leven van degene die genade mogen kennen. Ze hebben het zo nodig om door u onderwezen te worden. Maar wij hebben het ook alle nodig, Heere. Wie wij ook zijn en hoe wij vanmorgen ook in de kerk zijn, zou u uw woord in ons leven willen gebruiken. En wil u het zegenen tot waarachtige bekering. Wij moeten allemaal bekeerd worden, Heere. En wil u dat doen door een wonder en door het krachtige werk van uw geest. We zijn van zulke dwaze en onwetende mensen. En Heere, we kunnen u zo de schuld geven van onze onbekeerdheid. En we kunnen zo heimelijk denken en misschien dat we het ook wel eens zeggen. Dat wij wel willen, maar dat u niet wilt. Maar Heere, wil u het ons laten zien, wie wij zijn. En als u ons dat gaat laten zien, dan zullen wij ons voor u gaan verootmoedigen en gaan vernederen. Heere, breng u ons op die plaats. U kent ons zoals we hier vanmorgen gekomen zijn. U kent alle zorgen en alle moeite. We willen u bidden, Heere, voor de weduwen en de weduwnaren onder ons. Voor degene die één of beide ouders moesten verliezen. Voor degene die zich een kind zagen ontvallen. We vragen of u hen troosten en sterken wil in het gemis. Heere, wil u de lege plaats met uzelf vervullen. U die toch door de profeet Jesaja gezegd hebt tot een volk dat in zichzelf zo afkerig en opstandig was. Ik ben het die u troost. Wil hetzelfde doen, Heere, onder rouwdragenden onder ons, onder eenzamen onder ons. U kent de eenzamen, degene die zo uitzagen naar iemand aan hun zijde en toch hebben ze niemand gevonden. Heere, wil u hen ook geven wat nodig is. Wil u hen tot een hulpe zijn en wil u de schaduw aan hun rechterhand zijn. We bidden u, Heere, voor de zieken van de gemeente. Degene die al zo lang ziek zijn. Degene die chronisch ziek zijn. Wilt u hen geduld geven? Wil u hen bewaren voor opstand tegen u? Wilt u hen geven dat ze achter u mogen aankomen? Heere, we dragen zo ook aan u op degene voor wie het psychisch moeilijk is. U kent ook die worsteling, die moeite, de donkerheid, angst, verdriet, depressie. Uw woord legt er getuigenis van af hoe u ook mensen in depressie hebt willen bereiken. En we denken aan een Mozes, we denken aan een Jeremia, we denken aan een Elia. U hebt voor hun geest willen zorgen en u hebt voor hun ziel willen zorgen. En zou u dat ook willen doen in het leven van hen die het psychisch zo zwaar kunnen hebben? Heren, we bidden voor degenen die thuis met ons meeluisteren. Wilt u hen gedenken als ze niet meer naar de kerk kunnen komen zoals ze dat vroeger wel hebben gedaan? Als dat gemis ook zo ondervonden wordt, wil u dan juist betonen dat u niet aan een plaats gebonden bent? En zou het vanmorgen eens mogen gebeuren, Heren, dat u overkomt in een huiskamer, in een ziekenkamer, in een verzorgingshuis, daar waar meegeluisterd wordt. Heere, ontferm u zich. En wil u krachtig werken met uw Heilige Geest onder kinderen en onder jongeren en onder ouderen. Wij hebben allemaal hetzelfde nodig, Heere. Wilt u het ons geven? En toch is het ook zo dat we geestelijk in zo'n verschillende staat en ook in zo'n verschillende stand ons kunnen bevinden. En dan weet u wat er nodig is, daar bidden wij u om. Laat het woord van deze morgen door uw geest krachtig mogen worden gemaakt. Dat kan niet om ons. Uw dienaar van morgen moet het voor u belijden. Ook hier op de kansel, dat hij uw woord niet preken kan. En dat hij het alleen maar bederven kan. En nu bidden wij, Heere, of u vanmorgen wil geven dat er zo gepreekt mag worden dat het is naar de zin en mening van uw Heilige Geest. En dat alles wat van ons is zou mogen worden weggenomen en dat uw woord overblijft. Maar Heere, laat het dan toch ook zo mogen zijn dat de gemeente mag luisteren. Zoals de Bereërs dat eenmaal deden. Ze hoorden dat woord met alle toegenegenheid. Dat we ons niet zullen verzetten. Dat we niet al bij voorbaat vooringenomen onder uw woord onze plaats innemen. En Heere, u weet ook van die barrières af. Zou u daar toch doorheen willen breken? En dan weet u er ook van, Heere, of er zouden zijn die met een boog om de prediking van uw woord, of ook met een boog om de voorbereidingsprediking heen gaan. En Heere, wil u dan toch maar geven dat ze zich daarvan zullen bekeren. En wil u ons geven, Heere, vanmorgen, dat we voor het eerst of bij vernieuwing zouden mogen zien op dat Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. We smeken dat alles van u, om Christus wil. Amen. Psalm 42, derde en vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Het derde en ook het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor de diaconie. En de derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. willen nu eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. Geliefden, in de Heer Jezus Christus hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde, tot dat doel richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap en haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, Allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle meinedigen. Allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harteleed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Wij willen straks een antwoord op de prediking zingen van 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. 105, vers 5. Geliefde gemeente, waar is het lam tot het brandoffer? Waar is het lam in jouw leven, jonge vriend, vriendin? Waar is het lam in uw leven? U die nog nooit aan het avondmaal bent aangegaan en u die het misschien ook nooit durven zal. Waar is het lam? In het leven van u die aan het avondmaal bent aangegaan, die genade mag kennen, waar is het lam tot het brandoffer? Mag ik vanmorgen, gemeente, die vraag op jouw hart leggen? Want zonder het lam kunnen wij niet verder leven. Zonder het lam kunt u niet sterven. En toch, hoe aangrijpend als we het zonder dat lam zo goed kunnen uithouden en het zo goed kunnen stellen. Onbekeerd. Of dat het in het leven van de genade zo is dat dat lam helemaal op de achtergrond is komen te staan. Waar is toch het lam tot het brandoffer? Zijn er vanmorgen mensen onder ons die zeggen, daar ligt de vraag van mijn hart. Dat is niet alleen een vraag die vanuit het woord aan mij gesteld wordt, maar dat is een vraag die in mijn hart is gaan weer klinken en dat is nodig. Waar is het lam tot het brandoffer? De Heere geven u dat u het zien mag vanmorgen in het licht van onze tekst. En als die vraag nog nooit onze vraag werd, dan geven de Heere dat het echt de vraag van ons hart en van ons leven zou worden. En dat we niet meer verder kunnen voordat we een antwoord hebben gekregen op die alles beslissende vraag. De vraag naar het lam. We willen vanmorgen stilstaan bij het lam tot het brandoffer aan de hand van drie gedachten. Allereerst de vraag naar het lam. Vers 7 het slot. Vervolgens de belofte van het lam. Vers 8. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En tenslotte het offer van het lam. Vers 13. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie. Achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Dus de vraag naar het lam, de belofte van het lam en het offer van het lam. Vorige week hebben wij voor de eerste keer stilgestaan bij deze aangrijpende geschiedenis. En toen hebben we erop gelet hoe God als de hemelse goudsmid Abraham brengt in de smeltkroes van de beproeving. En hoe de Heere kwam met die beproevende woorden tot Abraham: neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar een van de bergen in het land Moria en offer hem al daar op een van de bergen die ik u zeggen zal. Mocht de Heere dat eigenlijk vragen aan Abraham? Dat is misschien uw vraag wel geweest. Mocht de Heere dat wel vragen aan Abraham om zijn zoon te offeren? Ja, dat mocht de Heere. Waarom? Omdat de Heere alles mag. Dat mogen wij nooit vergeten, gemeente. Dat wij wel gehouden zijn en gebonden zijn aan de wetten van God. Maar dat de Heere met eerbied gesproken, en dat bedoel ik niet verkeerd, maar dat de Heere zijn eigen norm is. En dat alles wat God zegt goed is. Waarom? Omdat wij het goed vinden. Ja, maar ook als wij het niet goed vinden. De Heere mocht dat vragen van Abraham. Ja, zegt u, maar de Heere had toch geen behagen in een mensenoffer? Nee, daar had de Heere geen behagen in. Dat gaat de Heere juist ook door deze indrukwekkende geschiedenis nadrukkelijk duidelijk maken aan Abraham en aan zijn nageslacht. Dat er in zijn dienst nooit een offer van mensen gebracht mag worden, zoals dat bijvoorbeeld gebeurde in de Molochdienst. En zoals dat soms ook door de koningen van Israël wel gedaan is, maar dat was een gruwelijke zonde in de ogen van God. Dus de Heere wijst het mensenoffer wel af. En toch mag de Heere wel vragen aan Abraham: Abraham, neem uw zoon, ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer. Waarom? Ik heb u gezegd, omdat de Heere alles mag, maar ook omdat de Heere recht heeft op, ja, waarop eigenlijk? Op uw en mijn leven. Maar ook En ik huiver om dat te zeggen, maar het is wel waar, op uw en mijn dood. Daar heeft de Heere toch recht op. God heeft als de schepper recht op ons leven en op onze volkomen gehoorzaamheid. Maar God heeft als de rechter van hemel en aarde, als hij de zonde ziet in ons leven, ook recht op onze dood. Daarom mocht de Heere aan Abraham vragen: Abraham, geef me je zoon, Isaac. En nog een keer, het mensenoffer wordt afgewezen. Maar tegelijkertijd oefent de Heere hier zijn recht uit. Dat ook. Komt de Heere hier met de eis van zijn goddelijke recht tot Abraham. En daarom ook is Abraham gehoorzaam geweest. En toen is zij gegaan en we hebben nog gehoord vorige week hoe in die gang van Abraham drie dingen gingen schitteren. Het goud van de gehoorzaamheid van Abraham. En het goud van de getrouwheid van Abraham. En het goud van het geloof van Abraham. Nee, ten diepste het goud van Gods eigen werk. Dat brengt de Heere hierboven. En dat gaat de Heere laten glanzen door de beproeving heen. En dan heeft Abraham die reis gemaakt van Beersheba in het zuiden van Israël, waar hij woonde, naar Moria. Een van de bergen in het latere Jeruzalem. Een reis van 3 dagen en dan op de 3e dag ziet hij daar in de verte de berg Moria liggen. En Abraham weet, daar zal het moeten gaan gebeuren. Daar zal ik mijn zoon moeten offeren. En dan zegt hij tegen de 2 knechten die hen tot dan toe verzeld hadden, blijven jullie maar hier met de ezel. En Isaac en ik, wij zullen daarheen gaan om te offeren, om te aanbidden. En als wij geofferd en aangebeden hebben, dan zullen wij wederkeren. Ik werk dat verder nu niet meer uit, dat hebben we de vorige keer gezien. Dan komt het laatste stukje van de tocht. Abraham en Isaac gaan samen verder. Vers 6 zegt, Abraham nam het hout van het brandoffer, een pak met hout samengebonden zal dat zijn geweest, gedragen eerst door de ezel. Abraham neemt het van de ezel af en legt het op de rug van zijn zoon Isaac. Daaruit komen we ook te weten dat Isaac al wat ouder moet zijn geweest. Hij wordt wel een jongen genoemd, maar hij was sterk genoeg om dat pak met hout te dragen. U moet maar denken aan iemand tussen de 15 en laat ik zeggen 25, 30 jaar. Een jongen of een jonge man, Isaac. En Abraham, dat weet u natuurlijk, Abraham was precies 100 jaren ouder. Dus een hele oude man. Het hout wordt op Isaacs rug gelegd en dan neemt Abraham, zo zegt vers 6, het vuur, vuurstenen misschien, en dat grote mes in zijn hand en daar gaan ze samen voort. Wat zal er door Abraham heen gegaan zijn? Het mes in zijn hand en hij moet er zijn eigen zoon mee gaan slachten. En de vuurstenen in zijn hand of een bekken met vurige kolen, dat kan het ook geweest zijn. En hij moet er zijn eigen zoon mee gaan verbranden. En Isaac weet niets. En als ze dan zo voortgaan, dan wordt ineens de stilte doorbroken en dan klinkt daar de stem van Isaac die zegt, mijn vader. En u kunt zich voorstellen dat dat door de ziel van Abraham heen gesneden heeft. Mijn vader. En Abraham zegt: zie, hier ben ik, mijn zoon. Weet u nog dat we de vorige keer hebben gehoord dat dat woord zie, hier ben ik, eigenlijk het woord is van een gewillige knecht. Zie, hier ben ik, dat is het woord van een dienaar die bereid is tot de dienst. Dat had Abraham eerst tegen de Heere gezegd. Toen de Heere hem riep: Abraham, zie, hier ben ik. En nu zegt hij het tegen zijn zoon. Een van de verklaarders zei het zo heel treffend: een vader kan pas echt een dienende vader zijn als die eerst in waarheid tegen de Heere heeft mogen zeggen: Heere, zie, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? Kijk, dan kan Abraham dat ook tegen zijn zoon zeggen. En dan is de dienst ouders aan uw kinderen, als het goed is, een onderdeel van de dienst aan de Heer. En dan staan die dingen nooit tegenover elkaar. Dus dan zouden wij nooit mogen kiezen tussen de Heer of ons kind. Maar dan zoeken we onze kinderen te dienen door de Heere te dienen. Zie, hier ben ik. En dan zegt Isaac: vader, daar in uw handen het vuur. De vuurstenen waar u straks vuur mee zult gaan maken voor het offer. En vader, hier op mijn rug dat pak met hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? Wat is dat voor vraag geweest? Laten we vanmorgen maar eerbiedig nuchter proberen om het woord van de Heere uit te leggen. Dat is natuurlijk om te beginnen een hele begrijpelijke vraag geweest. Natuurlijk, Isaac is met Abraham weggegaan. Hij heeft er wel iets van begrepen. Ze gingen om een offer te brengen aan de Heere. Ze gingen om de Heere te aanbidden, te dienen. En daar is hout en daar is vuur en daar is een mes, maar waar is het lam? Begrijpelijke vraag. Het moet ons misschien wat verwonderen dat Isaac de vraag nu pas stelt en niet eerder. Het is ook, jongeren tussen de 15 en de 25 onder ons, of misschien iets ouder, het is ook een vraag die getuigt van betrokkenheid op de dienst van de Heere. Isaac ging met zijn oude vader mee om te offeren. Maar hij liep daar niet onverschillig. Hij wilde weten waar het lam voor God was. Maar het is vooral een vraag die ons veel te zeggen heeft als we de lijnen doortrekken. Zoals ik dat eigenlijk in de inleiding van de preek al heb gedaan. Waar is het lam tot het brandoffer? Nog een keer, gemeente, waar is dat lam in uw leven? Want als dat lam er nu niet is, dan zult u toch geen avondmaal kunnen houden. Maar dan kunt u toch ook niet sterven. Dan kunt u toch, als het goed is, ook niet verder leven. Jongeren, misschien dat je zegt: ik heb nog geen belijdenis gedaan en het heilige avondmaal staat ver van me af. Of u zegt het misschien: het heilige avondmaal staat even goed ver van me af, ook al heb ik belijdenis gedaan. Maar die vraag, ach, die nou is aan uw hart gelegd worden: waar is nu het lam? Want zonder dat lam van God kunt u voor God niet verschijnen en hem niet ontmoeten. Waar is het lam? Is die vraag al eens echt de vraag van uw hart geworden? Die vraag, daar moeten wij onszelf ook in deze week van voorbereiding op onderzoeken. Is die vraag nou eens de vraag van ons leven geworden? Waar is Lam? Dat is de vraag, als ik dat zo heel kort zeggen mag, dat is de vraag van iemand die weet, God kan alleen ontmoet worden bij het altaar. God kan alleen ontmoet worden achter het bloed. God kan alleen ontmoet worden waar ik schuilen mag achter een lam in mijn plaats. Hebt u dat geleerd, gemeente? Heb jij dat geleerd in je jonge leven? Want daar is de prediking onder meer op gericht. Daartoe is het dat in de prediking het stuk van de ellende gepreekt wordt. Dat is niet om je maar in de put te duwen. Dat is maar niet om een liefhebberij van zware dominees uit te oefenen. Maar dat is opdat in uw leven die vraag geboren wordt, waar is het lam? Want wij worden niet geboren met een lam. Wij worden geboren zonder een lam. En die vraag moet in ons leven gewerkt worden. Waar is het lam? Ik ben onderweg naar God en ik moet God ontmoeten. En ik heb zelf niets om te betalen. Ik heb zelf geen lam. Het lam van mijn berouw, het lam van mijn tranen, het lam van mijn ernst, het lam van mijn zoeken. Hoe goed het ook is, hoe bijbels het ook is, maar het is geen betaalmiddel. Waar is het lam ten brandoffer? Als dat nog nooit je vraag is geworden, dan geven de Heere het, dat het vanmorgen, vandaag, je levensvraag wordt. Dat je grote vraag wordt. Want als de Heere dat in jouw leven je grote vraag laat worden. Of in uw leven. En als de Heere die vraag werkt, dan werkt de Heere ook aan op een antwoord. Dan werkt de Heere ook aan op een antwoord. De Heere doet geen halfwerk. Die werkt eerst die vraag. Maar dan komt er ook een antwoord. Onze tweede gedachte, de belofte van het lam. Ja, wat moet Abraham dan zeggen? Ga maar even terug naar die geschiedenis. Wat moet Abraham dan toch zeggen als die jongen met zijn hele leven nog voor zich naast hem loopt? Ja, dan moet hij er maar een klein beetje onderuit draaien. Vindt u niet? Daar moet hij maar een beetje ontwijken. Dat zouden wij misschien zo denken als we dat antwoord van Abraham lezen, dat hij dat doet. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Mooi bedacht, Abraham. Dan ben je van die moeilijke en lastige vraag af. Nee, zo is het niet. Dit zijn echt geen ontwijkende woorden, dat zouden wij kunnen denken. Dat Abraham probeert er onderuit te komen. Met wat vage aanduidingen, maar zo is het niet. Weet u wat Abraham hier doet? Ik kan het niet beter zeggen dan met de woorden van Calvijn. Calvijn zegt, Abraham, vlucht hier in de schuilplaats van de goddelijke voorzienigheid. Wat betekent dat? Dat betekent dat Abraham hier eigenlijk dit bedoelt. Mijn zoon, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het zal gaan. Maar God heeft alle dingen in zijn hand. En God zal ervoor zorgen in een wonderlijke weg, op een manier die ik niet weet, dat er een lam zal zijn tot het brandoffer. Dat is wat Abraham hier om te beginnen bedoelt. Dat is het vluchten in de schuilplaats van Gods voorzienigheid. En dat is ook een geloofswerk. En trekt u de lijn maar door. Wanneer u zo in omstandigheden komt waarin u de dingen niet meer bekijken kan en niet meer weet hoe het verder moet. Maar als de Heer u het geloof geeft en dat geloof in de beoefening mag zijn, oh, dan kan het zijn dat een mens gaat vluchten in de schuilplaats van Gods voorzienigheid. En wat is dat dan nou? Dat precies hetzelfde. Dan is dat u het gaat zeggen. Misschien ook wel tegen degene die om u heen staan, maar allereerst tegen de Heere. Heere, ik weet het niet hoe het moet. Ik weet niet wie er uitkomst of waar de uitkomst zal liggen en hoe de uitkomst zal zijn. Ik kan de weg niet bekijken. Ik kan geen meter vooruit kijken. Alle wegen lijken toegesloten en alle omstandigheden lijken uit te lopen op de dood en op grote nood. Maar Heere, u hebt alle dingen in uw hand en u weet van alle dingen. En u zult toch uitkomst geven. Dat is wat de dichter deed van Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij diesdaags zijn gunst gebiedt. Dat doet Abraham hier. Ze heeft zichzelf toegesproken en hij heeft zijn zoon Isaac toegesproken. En hij heeft het gezegd. God zal een weg openen. Waar wij het niet zien. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Mijn zoon. Maar er ligt nog meer in deze woorden. Want het zijn, en dat hebt u al bedacht als u zo in gedachten meepreekt, het zijn toch ook profetische woorden. Het zijn toch ook woorden die in vervulling gaan. De Heere zal het toch doen. Straks, vers 13. Als daar die ram, dat mannelijke schaap, dat volgroeide lam vast met zijn hoornen in de struiken zit. Dan zal de Heere daar toch waarmaken dat hij een lam ten brandoffer zal voorzien. En als we de lijn nog verder doortrekken, en daar moet het natuurlijk ook vanmorgen naartoe. Waar is Christus? Waar is de lijdende Christus ook in deze geschiedenis? Ziet u hem dan hier in dit wondere woord van Abraham, die ergens in de Bijbel ook de profeet wordt genoemd, niet oprijzen. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. O gemeente, dat mag vanmorgen gepreekt worden tot mensen die hier zitten met de nood van hun leven en die het zeggen, waar is toch het lam tot het brandoffer? Het wordt u vanmorgen in de evangelieprediking verkondigd. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Waar u in het licht van wie God is al uw eigen offers moet gaan afkeuren. Waar u op uw gebeden niet meer steunen kan. Waar u op uw berouw niet meer steunen kan. Waar u op al uw ijver voor de dienst van de Heere niet meer steunen kan. Waar u zo uzelf tegenkomt en het bederf dat van binnen woont. Waar u geen grond meer in uzelf vindt en dreigt weg te zinken. Wordt het u vanmorgen toegeroepen, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dat wil zeggen, God heeft gezorgd voor een lam. God heeft gezorgd voor een zaligmaker. Al in de stilte van de eeuwigheid heeft hij zijn zoon aangewezen. De Heere is de mens een eeuwigheid voor geweest. En voordat Adam begon te vragen naar een lam, En voordat Abraham en Isaac begonnen te vragen naar een lam. En voordat u, zoekende ziel onder ons, begint te vragen naar een lam. Heeft God gevraagd naar een lam in de stilte van de eeuwigheid. En hij heeft niet alleen gevraagd naar een lam. Heeft zijn eigen lieve zoon van zijn hart afgescheurd. En hij heeft hem als dat kostbare lam gegeven. En Christus komt als het lam van God. Dat wil zeggen als het lam van God. Maar ook als het lam dat komt allereerst voor God. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dat woordje voorzien is een woord om even te onderstrepen. Dat woordje voorzien dat heeft eigenlijk twee betekenissen. Dat betekent allereerst, God ziet het. Zo staat het er ook letterlijk. God ziet voor zichzelf een lam ten brandoffer. Maar het betekent ook voorzien, ervoor zorgen. God zal er zelf voor zorgen. Dat is het evangelie woord en dat is de belofte van het evangelie die vanmorgen ook gepreekt mag worden. Dat is een woord wat mag komen tot u. Maar wat zo'n waarde krijgt voor mensen die die vraag in hun leven leren stellen. Waar is het lam? De Heere geven u dat u het vanmorgen zien mag. Waar nou niemand zorgt voor uw ziel. Waar u zelf niet meer kan zorgen voor uw ziel. Daar heeft God in een lam tot het brandoffer voorzien. En hij is het lam van God. Hij is zo sterk om de zonde der wereld weg te dragen. Zou hij uw zonde niet kunnen wegdragen? Hij is dat zwijgende lam en dat gewillige lam. Zou hij niet gewillig zijn om uw zonden weg te dragen? Hij is die kostbare gave van God. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Mocht dat gemeente in uw leven vanmorgen voor het eerst is een evangeliewoord worden. Een beker koud water voor een dorstige onder ons. Voor iemand die dorst de gerechtigheid van Christus. En weet u als het er zo staat, en dat wordt ook zo'n troost voor zo'n mens. Als het er zo staat zoals Abraham het zegt, dan wijst dat erop, het komt alles van een andere kant. God zal zichzelf, daar valt een mens volledig buiten. Daar kan een mens niets meer, maar daar hoeft een mens ook niets meer. Want God zal het doen. Lam tot het brandoffer. We gaan terug naar Abraham en Isaac. Daar gaan ze verder. Zwijgend. Ook zo heel verschillend. Zwijgend. Abraham buigend. Onder de eis van God. Isaac stil, verwonderd, nadenkend over ditzelfde woord. En dan komen ze daar op de top van de berg Moria. En dan moet u even meelezen in vers 9. Dan staat er, en zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar. En hij schikte het hout. En bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Als het goed is, hoort u iets dat de Bijbelschrijver vertraagt. Hij heeft die reis naar de Moria maar in een paar woorden aangeduid. Maar hier op de top van de berg, daar wordt alles vertraagd. Het lijkt alsof Abraham dat aangrijpende moment zo lang mogelijk wil uitstellen. Eerst een altaar. Dat moest gebouwd worden. En dan dat hout. Hij schikt het. Hij schikt het nog eens. En dan bindt hij Isaac. Dat is ook verwonderlijk, gemeente. U moet daar voor uzelf maar eens over nadenken, ook in deze week. Over die gewilligheid van Isaac. Dat moet ik vanmorgen laten liggen in de prediking. Maar Isaac is ook een type geweest van Christus. Isaac van 15, misschien 25 jaar of ergens daartussen. Die was snel genoeg en sterk genoeg om weg te rennen bij die oude man van 115 of 125 vandaan, natuurlijk. Maar Isaac heeft zichzelf ervoor overgehad. Hij liet zich binden. En dan strekt Abraham zijn hand uit om dat grote mes te nemen wat hij had neergelegd en waarmee hij dat offer moet gaan brengen. En hij neemt het mes in zijn handen. En dan klinkt daar die stem. Die stem van, prachtig hoe dat er staat, vers 11. Die stem van de engel des Heren. En de engel des Heren, dat is niet een engel, maar dat is Christus in het Oude Testament. Dat is de Zoon van God voordat hij als mens naar de aarde kwam. Christus, de Zoon van God, roept het hier en dringend klinkt zijn stem. Abraham, Abraham. En Abraham zegt opnieuw, zie, hier ben ik. En dan zegt de engel des Heren, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat ge Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Ik ga daar nu vanwege de tijd aan voorbij, gemeente. We gaan naar 13e, het laatste vers wat we nog overdenken. Het offer van het lam. Want als Abraham daar dan zo staat, dan hoort hij, zo stellen we ons voor, achter zich wat geritsel van het struikgewas. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. Een ram, dat betekent een mannelijk schaap. Dat betekent een lam dat sterk en groot geworden is. En zo'n ram, ook vandaag kunt u dat, ook in ons land kunt u dat wel zien. Bepaalde soorten rammen hebben van die gekromde hoorns. En met die gekromde hoornen zit deze ram vast in de verwarde struiken. We moeten denken aan een doornige, dichte soort van struikgewas dat daar groeide. Daar is die ram in vast komen te zitten. God heeft die ram daar gebracht. En toen Abraham dat zag, denkt u niet dat het is gaan zingen in zijn hart. Hij houdt getrouw zijn woord. De Heere heeft op mijn kermen zich over mij willen ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Dan ziet Abraham daar die ram. dan ziet hij daar hoe God het woord waarmaakt dat hij zichzelf een lam ten brandoffer zal voorzien, dat hij daarvoor zal zorgen. En opnieuw trekken we de lijn maar door, gemeente. Wat een onbeschrijfelijke en diepe vreugde. Als een arme zondaar die bij het altaar staat, geestelijk gesproken, en die de God van het altaar heeft ontmoet en beseft dat God met niets minder tevreden kan worden gesteld dan met een lam. Wat een onbeschrijfelijke vreugde als een arme zondaar die vanuit het woord en vanuit de belofte moed heeft gekregen en hoop heeft gekregen en die het gehoord heeft bij de Heere vandaan. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Maar als die het ook met de ogen van het geloof mag gaan zien, hoe God dat lam nu heeft gegeven. Niet alleen beloofd, maar ook gegeven. En hoe dat lam een sterke ram is. En hoe die ram daar gebonden is in de verwarde struiken. En u mag de lijn doortrekken van die ram opnieuw naar de Heer Jezus Christus. Een van de Engelse verklaarders zei het zo heel treffend, die zegt: nergens in de lijdensgeschiedenis lijkt Christus zoveel op die ram die vastzit in de doornstruiken, als waar Christus met doornen gekroond door Pilatus wordt uitgeleid en van hem wordt gezegd: zie de mens. Christus, het gewillige lam, die sterke ram, verward in de struiken, vast in de struiken. Ach gemeente, Christus heeft zich wel laten binden. Christus heeft zich wel laten nagelen aan het kruis, maar hij heeft dat ook nog eens vrijwillig gedaan. Daarin gaat hij die ram verre te boven. In alle opzichten gaat hij die ram te boven, maar ook in zijn grote gewilligheid. En in het bloed dat hij zal storten, want dat is het bloed van de Zoon van God. En dat is het bloed dat reinigt van alle zonden. Wat een onbeschrijfelijke vreugde als een zondaar hem mag zien, gebracht door God zelf. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Mocht u daar met de ogen van het geloof iets van zien. Als u iets van hem mocht zien met ogen van het geloof, dan hebt u, ik heb het al vaker gezegd, maar dan hebt u alles in hem gezien. Dan hebt u alles in, niet alles van hem gezien. Dat is iets heel anders. Dat denkt een mens dan wel als hij voor de eerste keer Christus mag aanschouwen met de ogen van het geloof. Dan kun je zo denken dat je alles van hem hebt gezien. Nee, alles in hem hebt gezien. Dan is hij op dat moment toch uw alles geworden. En dan hebt u toch hetzelfde gedaan als wat Abraham deed toen hij die ram zag. Wat staat er in het slot van vers 13? En Abraham ging. Dan ga je. Dan kun je niet meer wegblijven van dat lam. Als God je dat lam zaligmakend laat zien, dan blijf je niet meer op een afstand staan. Als hij beloofd wordt, en als je iets mag zien door de traliën van het woord, dan kan er nog zo'n afstand tussen zijn. Maar als je hem mag zien, echt mag zien, met de ogen van het geloof dichtbij gebracht. En Abraham ging en hij nam die ram. Dan blijft er ook niets anders over dan die ram in uw handen te nemen. En hem te offeren. En hij offerde hem in zijn zoons plaats. En dan wordt die ram op het altaar gelegd in plaats van Isaac. Ziet u dat God zijn recht handhaaft? Dat is echt een lijn die u door deze geschiedenis heen ziet lopen. Er staat niet, Abraham en Isaac die gingen weer weg, want het was wel goed zo zonder offer. Nee, God handhaaft zijn recht, maar God zorgt ook voor dat lam dat in plaats van Isaac geofferd wordt. En Abraham offerde hem. En in dat geloof dat op Christus mag zien, dat geloof dat tot hem uitgaat, dat geloof dat hem in de armen sluit, dat geloof dat hem omhelst, dat geloof dat hem offert. En misschien vindt u dat een vreemde uitdrukking, maar u begrijpt wel hoe ik dat bedoelde. Dat is hoe ik dat bedoelde. Handen leggen op hem. En hem met eerbied gesproken door het geloof naar voren schuiven. Dat geloof. Dat wordt versterkt aan het heilige avondmaal. Want dat geloof dat kan in het leven van een gelovige zo zwak zijn. En soms ook zo weg zijn, weg lijken. En dan kunt u er helemaal niet bij. En dan ziet u helemaal geen lam meer. En dan wordt het ook de vraag van een kind van God na ontvangen genade. Waar is toch het lam? Tijden geweest dat je heerlijkheid mocht zien in dat lam Gods. Tijden geweest dat je door het geloof in je armen mocht nemen. Maar ook tijden dat het zo donker wordt en dat alles zo ver weg lijkt. En dat is de dood voor uw ziel, toch? Daar kunt u het niet bij uithouden. Dat brengt dorheid. Daartoe heeft Christus, wat is dat wonderlijk, ook het heilige avondmaal laten instellen. Op dat zwakke gelovige. Op dat ingezonken gelovige. Zouden komen aan zijn heilige tafel. Opdat ze dat lam zouden aanschouwen in de tekenen van brood en wijn. En opdat die ram het zou zeggen vanaf het altaar. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Opdat ze weer zouden gaan. En opdat ze dat lam weer zouden nemen in hun handen. En begrijpt u het goed, aan het avondmaal wordt er niets geofferd als rooms. Dat wil ik niet zeggen. Maar opdat ze dan wel weer door het geloof dat lam in de armen mogen nemen. En erachter mogen wegschuilen. En wie zit er dan aan het heilige avondmaal? Een grote zondaar. Een grote zondares met Christus in de armen. Zou u daar niet bij willen zijn, gemeente? Zou u daar nou niet willen zitten? Ik wil u er niet naartoe drijven. Zonder geloofskennis van Christus kan het ook niet. Maar mocht dat in uw hart eens heilige jaloersheid en heilige heimwee wekken. Heere, wil u me dat geven? Dat ik als een arme, een grote zondaar in mezelf, dat lam Christus in de armen mag ontvangen. En aan mijn hart mag drukken. En dat ik het mag ondervinden. Op de berg des Heren. En dat kan het heilige avondmaal toch ook echt nog wel zijn voor Gods kinderen. Ook na ontvangen genade. Een berg des Heren. waar je zo tegenop kan zien. Want God is heilig en ik ben onheilig. En dan helpen er geen redeneringen. Daar kunt u het ook helemaal niet mee doen, ware avondmaalganger. En dan wordt het weer zo'n onmogelijkheid in die week van zelfbeproeving. En dan schrikt u er alweer terug om uw zonden en vervloeking te overdenken. Want wie bent u toch geweest en wie bent u en wie blijft u in uzelf voor God? Berg. Als de Heer het nou waar maakte, op de berg des Heren zal het voorzien worden. Dat betekent, en dat is het laatste, dat betekent, daar zal God voor een lam zorgen. Dat betekent, daar zal, zo mag u het ook vertalen, daar zal Hij gezien worden. Dan komt er toch een verlangen en toch een heimwee. En dan zegt u, Heere, mag ik u daar zien? Dan zal mijn hart van vreugde opspringen. Amen. Dank voor uw woord van deze morgen. Zegen het uwe en vergeef al het onze. Wilt u in het verdere van deze uw dag aan ons denken in uw genade? En wilt u, Heere, geven dat het woord mag meegaan in onze binnenkamer en in de week van voorbereiding? Zegent u de zondagsschool die straks hoopt samen te komen, brengt u ons vanmiddag weer onder uw woord en wil ons bewaren over de wegen. Om Christus wil, amen. Psalm 139, het 14e vers is de slotzang. 139, vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.